mooi.
Hij draait dus op
zo hard hoef ik niet.
Hoera.
Hij staat hier dat we hem nog een keer zingen dan. Hij staat zeker op de Hallo? Dat is nog steeds hard. Hallo? Ja, hij zit iets zachter inderdaad. Ja, dat is ook. Als je nog een keer.
zetten. Goedemorgen gemeente, allen die hier in de kerk zijn en ook mensen thuis, van harte welkom in deze ochtenddienst. Vanochtend is dominee van Langevelde onze voorganger. In de middagdienst gaat dominee van de Heuvel ons voor. In de volgende week in de morgendienst zal de heilige doop bediend worden en gaat ons voor dominee Jansen. Voor de rest is er nog de geboorte, die is vorige week zondagmiddag al gemeld. Van Micha Noah Talova, Micha, bij het gezin van Johannes van Groningen. En we willen ook hem feliciteren met de geboorte. Voor de rest zijn er geen verdere mededelingen. En willen we beginnen met het zingen van gezang 328. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen, fijn om hier weer een keer te mogen zijn. In een moment van stilte richten we onze harten op God en vragen we om zijn zegen. Samen beleiden we: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die wat zijn hand begon. Amen. Voor u en jou, hier in de Zuidhovenkerk, en voor u en jou die thuis meeluisteren, meekijken, genade en vrede van God de Vader. Door Jezus de Zoon, Emmanuel, die door zijn geest in ons woont. Amen. Er is veel gebeurd in de afgelopen week. En dan denken we natuurlijk vooral aan de Russische inval in Oekraïne. En we zien beelden op de televisie waarvan we altijd gedacht hebben, dat is sinds 1945 in Europa niet meer mogelijk. Het gebeurt dus wel. Met dat in het hart en in het hoofd zingen we nu Psalm 27, vers 7. Waar moet je leven nou vol van zijn als het gaat om God en jou en u? Je zou kunnen zeggen, dat staat toch in Exodus 20. Ik lees van Gods verlangen uit Psalm 100. Daar luisteren we naar en laten we aansluitend zingen. Niet wat ik liet afdrukken in de liturgie van Psalm 86 vers 6, maar het moet zijn vers 4. Psalm 86 vers 4, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Psalm 100. Een lofpsalm. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Laten we met elkaar bidden dat God zijn woord zegent. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Dat zeggen wij niet, dat zei ooit Mozes in Psalm 90. Maar wij zeggen het hem na. Aan het einde van een week die heel bewogen was. En velen van ons zitten vanochtend niet in de kerk zoals meestal, maar vol onzekerheid en spanning. Wat is er toch aan het gebeuren? Hoe loopt dit af? Heere God, we komen ermee naar u. We leggen ze voor u neer. De mensen in Oekraïne, die nog veel onzekerder en gespannener zijn dan wij. We bidden dat u ze beschermt. Dat u ze onderweg bewaart als ze vluchten. Een goed heenkomen zoeken voor het oorlogsgeweld. En we bidden, Heer, dat het goed mag aflopen. Het is ongehoord. Een vredesoperatie die gepaard gaat met zoveel geweld, met zoveel vernietiging, met zoveel koelbloedige haat. Heer, ontferm u. Ontferm u ook over mensen die hierin de leiding hebben genomen. Aan de Oekraïense kant de president Zelensky en zijn regering. Aan de Russische kant president Poetin en zijn aanhangers. Heren, u kunt harten neigen en daar bidden we om. Allerlei diplomatie, bellen vanuit Parijs en Washington, het heeft nauwelijks tot iets geleid. Heer, grijpt u in. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Zo dadelijk gaan we uw woord lezen, over een gedeelte daarvan samen nadenken. En we bidden dat u zelf uw woord zegent. Het is een woord dat 3000 jaar terug door David werd geschreven, werd gezongen zelfs. Heer, er is veel veranderd in onze wereld sinds die tijd. Maar mensen zijn nog steeds hetzelfde. Mensen zijn nog steeds niet geneigd om op uw weg te gaan, maar kiezen eigen wegen. Zo deed David het ook en het leidde tot heel veel kwaad. We danken u dat sinds David er iets veranderd is. Er is iemand gekomen in deze wereld, uw eigen zoon Jezus Christus, die in alles aan uw bedoeling beantwoordde. Die echt een man naar uw hart was. En als we ons op hem oriënteren, hem gelovig volgen, dan mag er verwachting zijn voor onze wereld en voor ons persoonlijk leven. Heer, werk door uw geest in onze harten, hier in de kerk en thuis, vanochtend en ook in het verdere van de week. We vragen het u uit genade, in Jezus' naam. Amen. De collecten zijn zo dadelijk bestemd voor de kerk en voor het kerkverband. En aansluitend aan die collecten, want ik heb het gevoel dat dat niet lang gaat duren, wordt het kindermoment gehouden.
Goedemorgen jongens en meisjes. Fijn zoveel alweer te zien hier. Volgende week met z'n allen, dan zijn er nog meer en dan zijn er 3 kinderen die gedoopt worden. Maar ik heb even een vraagje aan jullie. Wie in de kerk zijn vriendjes en vriendinnetjes van elkaar? Ja, maar ben je dan samen in de kerk? Ben je dan samen? Manuel, ben je samen met een vriend? Wil je even naar voren komen met je vriend? Ik ken jouw vriend niet, Manuel, maar ik denk dat hij zich gaat voorstellen aan ons. Hè? Hoi. Hoe heet jij?
Davidson. Davidson.
Davidson. Mooi naam, hè? De psalm gaat over David. Kan niet mooier, hè? Jullie zijn vrienden, Manuel?
Ja.
Hoe lang?
Weet ik niet. Sinds dat ik op voetbal zit.
Is dat voetbalvriend?
Ja, nou, we zijn zeg maar ontmoet op voetbal. Ja. En nu zijn we gewoon vrienden.
Oké. En naast de voetbal zie je Manuel ook nog?
Ja.
Let je een beetje op hem?
Nee.
Let jij een beetje op Davidson?
Nou, ligt eraan als hij een beetje oppast, ja.
Ja, oké. Hey, je bent vrienden, dan heb je een band met elkaar, hè? Zeg ik dat goed?
Ja.
Kijk eens. Als jij dat ene eindje nou beet houdt, en jij het andere eindje beet houdt. Kijk eens. Jullie hebben een band, een vriendschapsband met elkaar. Voelt dat zo?
Ja, ik denk ik wel.
En soms is er wat afstand, dan Manuel even hierheen loopt. Kijk eens, dan voel je afstand. Maar je voelt toch die band nog met elkaar, hè? Ja? Blijven jullie vrienden, denk je?
Ja.
Dat wil ik van hem ook horen, hoor.
Ja, hoor.
Ja, hè? Davidson, tuurlijk. Hey, nou mag Davidson, nou Manuel, mag een beet houden. Moet je naar die kant lopen. Kijk, David heeft ook een band met God. De dominee zei al, een man naar Gods hart, hè. Dus die band tussen God en David, die is ontstaan toen God hem liet salven tot koning. En die band die komt wel eens een beetje op afstand. Loop eens iets naar achteren. Ik ook iets naar achteren. En soms, dan denkt David, ik heb God niet nodig. Ik kies zelf. Ik kies zelf wat ik doe. Helemaal zelf. En in de psalm wordt het 3 keer genoemd dat hij in zijn jeugd en later ook zonde deed. Dacht hij. Kijk, eigenlijk is het wel mooi wat Manuel niet doet. Want David laat eigenlijk God los. En als we nog iets meer afstand nemen, laat hem nu maar los. Oh, dan doet dat pijn. Dus als David God loslaat, doet dat God pijn. Maar de psalm, die gaat er ook op in, dat David zegt, mijn oog is op u. En dat kan, want God laat David niet los. En daarom zegt David, mijn oog is op u. En daar gaat de preek op in. Maar God laat niet los, hè? God laat niet los, hè, Davidson? God laat niet los. Houdt ons vast. Hij heeft het 1 keer wel gedaan. Wie weet wanneer dat was? Wanneer heeft God iemand wel losgelaten? Zijn zoon, Jezus, aan het kruis. Toen hij uitriep, waarom verlaat u mij? En dat is, dat wij nooit meer verlaten worden. Dus de band die God heeft met Manuel, met Davidson, met mij, met jullie, met iedereen. God laat die band niet los. En als jij hem loslaat, bedenk dan, mijn oog is wel op u. Ik mag het van u verwachten. Daar gaat de psalm over en de preek over. En we gaan zingen. God kent jou. Dank jullie wel, hè? Davidson, ga je goed, jongen?
kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij ziet al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je fijn. Om helemaal jezelf te zijn. Ja, hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou en mij. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin.
Psalm 25, een gebed om bescherming en vergeving. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God. Op u vertrouw ik, laat me niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goede tierenheid, want die zijn van u van eeuwigheid. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn gebond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mij ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat me niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen. Want ik verwacht u, o God van verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover.
En dat er dan ook bijhoudt. Want telkens weer verwijs ik naar versen uit de psalm. En dan is het handig om even te kijken of de dominee het goed doet. Het gaat over vers 15. Psalm 25, vers 15. David zegt daar: mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere. Want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. zullen we nu eerst nog samen zingen het tweede vers van Psalm 25. Straks na het amen van de preek zingen we van diezelfde psalm de versen 3 en 4. Aan de bekende dominee Kolbrugge werd dus gevraagd hoe het in zijn gemeente ging. Hij wees op een rozenstruik in de tuin van de pastorie. Kijk, zei hij, die struik zit vol luis en toch bloeiende rozen. Zo is het met mijn gemeente ook. Is het met koning David niet net zo? Zijn leven zit vol luis. 3 keer heeft hij het in Psalm 25 over zijn zonde. Vers 7. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd. Vers 11. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Vers 18. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Toch is Psalm 25 een psalm vol geloof. Meteen al in vers 2 zegt David, mijn God, op u vertrouw ik. En even verderop, in vers 5. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. En dan natuurlijk ook vers 15, de tekst. Ik houd mijn ogen gericht op de Heer. Davids leven zit onder de luis en toch bloeien de rozen. De rozen van verlangen naar God, van innig gebed, van vertrouwen en verwachting. Wat is er eigenlijk aan de hand? Zoals in veel psalmen zit David lelijk in de nesten. Er zijn vijanden die hem naar het leven staan. Politieke tegenstanders die alles op alles zetten om hem als koning ten val te brengen. zou best mogelijk zijn dat de psalm dateert uit de tijd dat David moest vluchten voor zijn eigen zoon, Absalom. Kijk maar even mee in uw Bijbeltje. In vers 3 gaat het over mensen die hopen op de Heere tegenover anderen die hem achteloos verraden. Dat zouden Huzai en zijn aanhangers kunnen zijn, die aan Davids kant stonden. En Achitofel, die onverwacht de kant van Absalom koos. Maar ook vers 19 zou erop kunnen wijzen. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Ze haten mij met een dodelijke haat. Want bij Absalom voegde zich niet alleen Achitofel, maar ook honderden andere mensen. In 2 Samuel 15 lees je daarover. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. En wat die dodelijke haat betreft, denk eens aan het hatelijke optreden van Simei, dat familielid van Saul. Onderweg gooide hij stenen naar David en schreeuwde: maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Als je bij Psalm 25 denkt aan de dramatische periode waarin Absalom zijn eigen vader van de troon wil stoten, wordt ook duidelijk waarom het in de psalm tot 3 keer toe gaat over Davids zonde. Want het is niet zomaar dat Absalom een hartgrondige hekel heeft aan zijn vader. De oudste zoon van David, Amnon, was op een bepaald moment verliefd geworden op zijn halfzuster Tamar, een volle zuster van Absalom. Op een slinkse manier had Amnon geprobeerd haar te verleiden. Toen Tamar zich had verzet, had Amnon zijn zelfbeheersing verloren en haar verkracht. Absalom had er meteen van gehoord, maar bij zichzelf gedacht: dit is de verantwoordelijkheid van mijn vader. Hij zal dit niet zomaar toelaten. Maar toen David ervan gehoord had, was hij alleen maar boos geworden. Geen gesprek onder 4 ogen. Geen straf volgens de wet van Israël. Er staat zelfs niet dat David met Tamar praatte. Waarom corrigeerde David het optreden van Amnon niet? Had het misschien te maken met die dag waarop David de fout was ingegaan met de buurvrouw, Bathseba? Er werd in het paleis heel wat afgeroddeld. Amnon, de oudste, hoorde die verhalen natuurlijk ook. Maar er werd niet gepraat. Wat wist Amnon van het berouw van zijn vader? Wat leerde David hem over vergeving en genade? Reken maar dat David zich gegeneerd heeft ten opzichte van zijn kinderen. Hij had zijn gezicht verloren. Voelt hij aan dat hij als vader geen recht van spreken heeft, nu ook zijn zoon zijn seksuele verlangens niet onder controle had? Hoe dan ook, na wat er met Tamar gebeurd was, waren de boosheid en de bitterheid in het hart van Absalom alsmaar groter geworden. 2 jaar later had hij zijn vader uitgenodigd om hem te bezoeken en met hem het schaapsgedersfeest te vieren. David had die uitnodiging van de hand gewezen. Je kunt het lezen in 2 Samuel 13. Nee, mijn zoon, had hij gezegd, laten we dat nou maar niet doen. We zouden je met z'n allen tot last zijn. Nou, dat was voor Absalom de druppel geweest die de emmer deed overlopen. David hield Amnon, de oudste, ondanks alles wat hij gedaan had, nog altijd de hand boven het hoofd. En voor hem, Absalom, had hij geen belangstelling. Dus greep Absalom zelf in, door zijn halfbroer te doden. En het had maar een haar gescheeld, of hij had ook zijn andere broers gedood. Vanaf dat moment was de verhouding tussen David en Absalom een verhouding van water en vuur geweest. Ze konden elkaar niet meer luchten of zien, totdat Absalom probeerde om zijn eigen vader van de troon te stoten en David uit Jeruzalem moest vluchten om zich het vrege lijf te redden. Pas dan komt David tot bezinning. Met een schok beseft hij dat er een verband is tussen wie hij is geweest in het verleden en wat hem nu overkomt. De haat en de vijandschap van Absalom komen niet uit de lucht vallen. En ook de royale steun die Absalom krijgt voor zijn initiatief is niet toevallig, want ook in de relatie met andere mensen heeft David brokken gemaakt. Wat denkt u? Wat zullen de familie en de vrienden van van Bathseba en Uria niet van hem gezegd hebben? Zolang de koning de touwtjes nog stevig in handen had, konden ze met hun haatgevoelens geen kant op. Maar nu zijn dagen geteld lijken te zijn, denken ze bij zichzelf: net goed, eindelijk gerechtigheid. Is het dat inzicht dat David ertoe brengt om in de psalm tot 3 keer toe terug te grijpen op zijn zonde? En heeft hij het daarom in vers 7 zo nadrukkelijk over de zonden van zijn jeugd? Er zijn uitleggers die erop wijzen dat psalm 25 een nogal verwarde psalm is. David springt van de hak op de tak, zeggen ze. Geloof en twijfel, vertrouwen en vrees, ze buitelen maar over elkaar heen. Sommigen brengen dat in verband met het feit dat psalm 25 een zogenaamde alfabetische psalm is. Net als bijvoorbeeld psalm 119 beginnen de versen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het strakke schema zou er dan toe geleid hebben dat David zijn gedachten niet ordelijk onder woorden kon brengen, maar zich altijd gedrongen voelde om volgens het schema te schrijven. Ik denk dat eerder de onrust en de verwarring in de psalm iets weerspiegelen van de onrust en de verwarring in Davids hart. Wat hem nu overkomt, zet heel zijn leven op de kop. Niets is nog zeker. Zijn toekomst niet. Zelfs zijn leven niet. Daarom bidt hij ook: Heere, wijst u mij de weg. Dat is niet alleen de weg waarlangs David moet gaan om een goed heenkomen te zoeken voor Absalom. Het is vooral ook de weg waarlangs hij verder kan nu zijn leven zo hopeloos verstrikt zit in alles wat de zonde heeft aangericht. Het zelfverwijt over de misstappen die hij heeft begaan. Het inzicht in wat hij daardoor in het leven van anderen heeft stuk gemaakt. Het besef dat bitterheid en haat zich jaren achtereen hebben opgestapeld. En dat alles nu in één keer tot uitbarsting komt in de opstand van zijn kind. Ze brengen David ertoe te erkennen: Heere, ik weet het niet meer. Ik loop aan alle kanten vast. Nu moet u maar zeggen hoe het verder moet. Als er nog een uitweg is, laat u die dan zien. Vers 5. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. Leid mij in uw waarheid. De weg van uw waarheid staat er eigenlijk. Dat is de weg van de waarachtigheid. De weg waarop een mens niet langer probeert zichzelf op de been te houden door zonde te verbergen en schuld te verdringen, maar waarop hij eindelijk eens geestelijk volwassen wordt, verantwoordelijkheid aanvaardt en zijn eigen tekortkomingen erkent, om dan vervolgens ook de werkelijkheid onder ogen te zien. Heere, ik zit met de handen in het haar. Als u mij niet redt, dan is het nog een kwestie van tijd voordat Absalom mij te pakken krijgt. En dan staat mij hetzelfde lot te wachten als Amnon. Herkent u het? Lijkt uw leven misschien op een rozenstruik die vol luis zit? Wat kan het in een mensenleven soms uit de hand lopen? Het begint vaak klein en ongemerkt. Wonden die in het gezin geslagen worden, maar waarover nooit gesproken werd. Diep in je hart wist je het, er is een nieuw begin mogelijk. Als ik maar open ben. Maar je beschikte niet over de geestelijke kracht om fouten toe te geven. Aan God en aan je vrouw. Je eigen kind misschien. Je had niet het lef om vergeving te vragen. En zo ontstond er een sfeer van zwijgen. Van afstand houden. Een schijnwereld waarin allerlei wantoestanden konden ontstaan. Aan tafel wordt nog altijd uit de Bijbel gelezen. Op zondag worden de preken kritisch beluisterd. Maar achter de zichtbare werkelijkheid zit een werkelijkheid van pijn, van gebrek aan zelfrespect, van geestelijke ongevoeligheid. Soms is de alcohol nodig om de frustratie te baas te blijven. Dan weer moet internet troost bieden. Maar als je eerlijk bent, weet je dat je steeds dieper wordt weggetrokken in de eenzaamheid. Erkenning geeft je een handvat om de eerlijke strijd aan te binden met jezelf en de toekomst. Ontkenning opent de weg naar herhaling en escalatie. En dan kan het gebeuren dat je daar op een gegeven moment helemaal aan vastloopt. Je wordt ouder. Maakt de balans op van je leven. En gaat steeds duidelijker zien hoezeer je bent tekortgeschoten. In je zwakste momenten geef je het ronduit toe hoe schijnheilig je eigenlijk bent. De mensen kijken tegen je op. Ze denken dat je het goed gedaan hebt in het leven. Maar ze moesten eens weten. Laatst werd er in de kerk gezongen bij het avondmaal. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Je zag de woorden op het scherm verschijnen. Je dacht bij jezelf, als ik die woorden nu eens meezing vanuit mijn hart, zou er dan geen ruimte komen? Maar je had het lef niet. Ook niet toen de mensen om je heen die andere woorden zongen. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot u keer. En maak alles goed. Even later vierde je het avondmaal. Zoals altijd. En nu enkele weken later is alles weer zoals het was. Wat zegt het spreekwoord ook weer? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar nee hoor, zwijgen over wat er in je leven is misgegaan, is echt geen goud. Wie zo deze psalm leest, verwondert zich erover dat David de moed heeft om nog iets van God te verwachten. Dat hij nog steeds zijn hoop op hem durft te vestigen. Hij begint zijn psalm zelfs met de woorden: tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. In de nieuwe vertaling, de NBV, staat het zo: naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Maar eigenlijk is, zoals het is in de vertaling van de HSV, beter. David vergelijkt zichzelf met een offeraar die bij het altaar zijn gaven opheft. Maar ach, wat is zijn offer van weinig waarde? Het is niet meer dan zijn eigen ziel, zijn geplaagde en gebroken hart. Maar voor God is geen gave ooit te klein. Even lijkt David daar bang voor te zijn. Stel je voor dat God hem afwijst. Daar zou hij alle reden toe hebben. Maar dan spreekt hij in vers 3... toch weer zijn vertrouwen uit. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Wat wordt een mens dan mooi, als hij zich in het besef van zijn eigen nood, nietigheid en zondigheid vastgrijpt aan God. Zoals een kind als er gevaar dreigt, de hand van zijn vader vastgrijpt, omhoog kijkt en zegt: papa. In de tekst vers 15 komt dat weer terug. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. David weet niet wat Absalom en zijn adviseur Achitofel precies in hun schild voeren. Het is een spel van list en intriges. Zoals jagers proberen een hert dat ze voor zich uitdrijven te slim af te zijn. Ze belagen het beest niet alleen met hun pijlen en hun speren, maar hebben onderweg ook valstrikken gezet en netten gespannen. Als het dier daar intrapt met zijn poten, is het gedaan. Zo wordt ook David van alle kanten belaagd. Er is niemand op wie hij nog vertrouwen kan. Daarom houdt hij zijn ogen gericht op de Heere. Die zal hem de weg wijzen waarlangs hij aan Absalom kan ontkomen. Die zal hem bevrijden uit het net dat zij voor zijn voeten spannen. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Zo staat het in de vertaling van 51. Voortdurend gericht op de Heere. Prachtig is dat. Er is dus sprake van een aanhoudend uitzien naar Gods verlossing. David kijkt niet meer om zich heen naar wat mensen nog zouden kunnen bieden. David kijkt alleen nog maar omhoog. En dat doet denken aan Jezus, die andere koning. En nou moet je even opletten, Davidson. Want je naam herinnert niet alleen aan David, maar ook aan de zoon van David, Jezus. En daar gaat de rest van de preek nu over. Heel zijn leven is Jezus al belaagd door mensen die hem liever kwijt dan rijk waren. Joodse rabbies wilden hem constant vangen in hun strikvragen. Mensen in Nazareth probeerden hem van de rots te gooien. En op de achtergrond was steeds die andere actief, zijn grote tegenstander. Die probeerde hem in de val te lokken al vanaf het moment dat hij in de Jordaan gedoopt was en dat God gezegd had, deze is het, mijn zoon, de geliefde. En nu lijkt het nog te gaan lukken ook. De dagen van Jezus zijn geteld, net als in de tijd van David is er in Jeruzalem een samenzwering gaande. Alleen redden de priesters het in de tempel niet. Maar gelukkig loopt er een van Jezus' eigen volgelingen, Judas, naar hen over. En ook Herodes wordt gemobiliseerd. Zelfs Pilatus moet er aan te pas komen om hem veroordeeld te krijgen. Geen gelegenheid laten ze voorbij gaan om hem te schande te maken. In de residentie van de hoge priester wordt hij bespuwd en geslagen. In het paleis van de stadhouder bespot en gegeeseld. Uiteindelijk wordt hij als een misdadiger aan een kruis geslagen. Nee, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Omdat hij, net als David, in Jeruzalem niet meer welkom is. Waarom overkomt Jezus dit? Moet hij zich net als David verwijten dat hij het er zelf naar heeft gemaakt? Nee, Jezus heeft zijn hart zuiver gehouden. In de relatie met God en met mensen is hij altijd oprecht geweest. Een mens uit één stuk. Denk nog maar even aan dat stuk elastiek dat jullie net in handen hadden. Eerst stond je dicht bij elkaar, was er geen spanning. Maar toen je uit elkaar ging staan, ging het mis. Jezus stond altijd dicht bij God en dicht bij mensen. Maar de zonde van David, de schuld, de schaamte en de schande van mensen zoals David heeft hij op zich genomen. En daarmee is hij nu onderweg naar God. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef hun zonden nu en reinig hun hart. Wie kan Jezus op zijn weg uit Jeruzalem naar Golgotha nog vertrouwen? Judas heeft hem verraden. Zelfs Petrus, zijn beste vriend, die een paar dagen terug nog zei: al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Hij heeft geen woord gehouden. Hij heeft het elastiek losgelaten. Ik? Nee hoor, ik ken hem niet. Jezus staat er alleen voor. En net als David heft hij zijn bange ziel op tot God. Mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere. Maar het lijkt er niet op dat God dit gebed hoort van zijn zoon. Het blijft stil op Golgotha. Het wordt donker. Stikdonker. In Psalm 25, vers 16, zegt David: ik ben eenzaam en ellendig. En dat zegt Jezus na. Dan sterft hij. Triomferen zijn vijanden nu toch over hem? Is het dan voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid niet waar? Zij die op u hopen worden niet beschaamd? Maar nee, na 3 dagen begint de aarde te beven. De vijanden die bij het graf de wacht houden slaan op de vlucht. God voert de voeten van zijn zoon uit het net. Het net van de dood. Davids leven lijkt op een roos die onder de luis zit. Maar ondanks alles laat hij het hoofd niet hangen. Ik houd mijn ogen gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Zegt u hem dat na? Zeg jij hem dat na? Je kunt zeggen: mijn leven zit onder de luis. Wat heeft het nog voor waarde? Je kunt ook zeggen: en toch bloeien de rozen. De rozen van verlangen naar God, van innig gebed, van vertrouwen en verwachting. Dankzij Jezus Christus, die de zonde, die gifgrond van ons leven, waardoor alles sterft, ten koste van zijn eigen leven heeft weggedragen. Die de dood in al zijn vormen overwon. En nu kan het toch. De rozen zien. En daarom vechten tegen de luis. Nu heeft het zin. En mag het toch. Van het leven genieten. Vreugdebode zijn. Wat was geschonden wordt weer nieuw. Want de dood heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is aan God zelf. In Jezus heeft hij het gesproken. Alles gezegd wat hij te zeggen had. Alles gedaan wat hij kon doen. Dat woord geeft aan ons leven zin. Je leven wordt de moeite waard. Amen. Als we danken en bidden noemen we de namen die ook in het mededelingenblad te lezen zijn van zuster Dubbelt Haak. Ze is vandaag jarig en ja, ze is ook niet gezond. Dus we danken voor haar verjaardag en bidden voor haar gezondheid. Zuster Anneke Tempelaar wordt in de komende dagen geopereerd in het Oogziekenhuis in Rotterdam. En ook voor haar bidden we om Gods kracht en nabijheid. Heren, met die woorden kunnen we zo meteen naar huis, de nieuwe week in. Wie u nederig valt te voet, zal van u zijn wegen leren. We danken u voor de concreetheid waarmee de Bijbel de dingen van vroeger en vandaag benoemt. Er waren vanochtend passages in de preek die misschien deden denken aan ja, wat de laatste weken speelt in omroepland, maar ook in de wereld van het voetbal en waar niet. Grensoverschrijdend gedrag. Een wereld van verdriet die daar achter steekt. Een wereld ook van verbergen en verhullen, ontkennen en draaien. En tegelijk ja, ook van angst. Hoe kom ik hieruit? Is er nog een nieuw begin mogelijk? Heer, het komt ook voor in de kerken. We zijn er al ons heel lang van bewust. Maar ja, vanochtend bidden we dat, ook als het onder ons een plek zou hebben, in ons gezin, in onze familie, dat het ja, woord zo gezegend wordt dat we ermee aan het werk gaan, hoe dan ook. En laat dan de rozen die bloeien en die kracht geven om de luizen te bestrijden als beeld ons maar bemoedigen. We bidden voor mensen die gekwetst, bezeerd zijn, omdat ze ja, geleden hebben onder dit soort misbruik. Heer, ontferm u over hen en geef ook hen moed om te praten, om het bespreekbaar te maken. We danken u hartelijk dat onze zuster Dubbelt vandaag haar verjaardag mag vieren. Op haar leeftijd is ja, dat een grote zegen dat dat nog lukt. En dat ze ondanks ziekte toch ja, in staat is om blij te zijn en dankbaar. En alles bij u mag neerleggen om zo rust te ontvangen. Wees haar nabij, Heer, in de tijd die voor haar ligt. We vragen dat ook voor zuster Anneke Tempelaar, die deze week in het Oogziekenhuis een operatie zal ondergaan. Spannend, wilt u haar rust geven en vertrouwen en geven dat de operatie goed zal verlopen en tot het gewenste resultaat zal leiden. We hebben zojuist aan het begin van de dienst gebeden voor het volk van Oekraïne, voor de leiders van Rusland en de Oekraïne. Maar nu bidden we ook ja, voor al die anderen die in onze wereld als leiders moeten optreden. Mensen die ja, enorme verantwoordelijkheid dragen, maar daarvoor ook heel veel wijsheid nodig hebben. We horen tot de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, tot de Europese Unie, de president van Amerika. Heer, u kent ze allemaal en ja, ze willen zo graag. Maar diep van binnen zijn ze er ook van overtuigd dat ze afhankelijk zijn en heel erg kwetsbaar. Als er gepraat wordt over het bewapenen van de Oekraïners, als er gepraat wordt over nog strengere sancties tegenover Rusland, We voelen allemaal aan dat dat ook risico's met zich meebrengt. En we leggen het in uw handen. Heer, geef wijsheid. Opdat de vrede en het recht worden hersteld. Zegen ons ook in de dienst van vanmiddag. Zegen onze dominee en zijn gezin. Heer, u kent ze. Wilt u ze tot zegen stellen voor de gemeente hier in Dordrecht-Zuid. We vragen het u alles in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Het laatste lied komt opnieuw uit Psalm 25. Psalm 25, vers 10. En we mogen dat samen zingen. Ontvang de zegen van onze God en ga heen in vrede. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, in verbondenheid met de Heilige Geest, met u en jullie allen. Amen.